Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De vinger ligt op de paniekknop, was de kop in deze krant na de thuisnederlaag tegen FC Utrecht. We zijn inmiddels 2 weken verder en SC Heerenveen handhaaft de status quo. De paniekknop is nog niet ingedrukt, maar de vinger die ligt er nog altijd op. Genoeg om te bespreken dus in Omroep Abe, de voetbalpodcast van de Leeuwardenkrant over SC Heerenveen. Mijn naam is Sander de Vries en hij is weer bij hoor. Geert Arend Roda. Geert, goeiedag.
Goeiedag Sander. We hebben er weer zin in.
Ja, niet te geloven hè. Wat een strijd onderin de Eredivisie.
Ja, die is wel losgebarst, hè?
Dat kan je wel zeggen. Ploegen pakken opeens verrassend punten.
Ja, dat is toch... Dat zie je vaker. De paniek slaat toe. Dus dan worden er met een ander bijltje gehakt. En dan ligt het ook wel eens wat op.
Ik wil graag beginnen met een fragment. En het fragment betreft Joost van Aken bij ESPN.
Ja, ik heb het zwaar gehad. Veel blessures. Veel operaties. Mensen die me hebben afgeschreven, mensen die zeiden dat professioneel voetbal misschien er niet meer in zat. Dus ik ben blij dat ik heb laten zien vandaag dat ik het nog kan.
Ja, hij is blij dat hij heeft laten zien dat hij het nog kan. Heeft hij dat jou ook laten zien, Geert?
Zeker. Veel positief op. Er waren natuurlijk wat vraagtekens hè, bij zijn komst. Lang niet gespeeld. Nou ja, blijkt dus dat daar wat onderliggend lijden bij zit. Hè? En dan heb ik het even over de enkel.
Ja, hij heeft heel veel blessures gehad de voorbije jaren. Aan het bovenbeen en recentelijk aan de enkel inderdaad. Toen hij bij Zulte Waregem in België speelde begin dit seizoen.
Ja, het is frustrerend natuurlijk voor hem. Hij is ook eigenlijk nog heel erg jong. Hè? Zeker voor een verdediger, 27. Ja, dat is gewoon nog, dan moet de beste jaren misschien nog wel komen. En als je zo loopt te strijden om elke keer maar fit te worden en dan ook een beetje pech met de clubs waar je hebt gezeten, waar dat niet echt lukt, ja, dan is dat natuurlijk een ongelofelijke opluchting dat je bij de club waar het begonnen is, dat je daar dan weer je rentree kan maken.
Dus, ja. Voor mij was het echt met afstand het mooiste moment van de avond. Dat hij naar die zijlijn van het stadion van RKC liep. Zijn ouders die wachten hem op met uitgestoken armen. Tranen. Heel veel emotie. En hij zei ook van ja, ik heb zo'n lange weg afgelegd de afgelopen jaren. En ook zo vaak pech gehad. Nu is dat denk ik iets wat jij wel herkent vanuit jouw eigen actieve carrière. Ja, hoe is dat voor een speler? Of ja, meer specifiek, hoe was dat toen voor jou? Elke keer weer terug moeten knokken.
Is heel frustrerend, omdat je zeg maar, je hebt natuurlijk op een gegeven moment word je bestempeld als jonge talentvolle speler en dan wil je heel graag die belofte die er jou wordt toegedaan in die zin van of het verwachtingpatroon wat zich om jouw persoon heen creëert, dat wil je graag waarmaken. Misschien wil je dat wel overstijgen en dat kost heel veel trainingsuren en heel veel tijd om je spel te verbeteren. En uiteindelijk, als je elke keer wordt teruggeworpen door blessures, doordat je geopereerd moet worden, begin je elke keer weer op nul. Je komt weer van helemaal niks, moet je alles weer optrainen. En uiteindelijk is ook wel bekend dat operaties niet zozeer beter. Dat maakt het verhelpt het probleem. Maar uiteindelijk voor de lange termijn wordt je lichaam daar natuurlijk niet beter van. Dat zit maar op één manier goed in elkaar. Mm-hmm. En dat is hoe je geboren wordt, zeg maar.
Nu kon je bij hem wel zien, hij heeft de afgelopen maanden, misschien ook wel jaren, talloze uren doorgebracht in het krachthonk. Hij ging echt als een mager jongetje eigenlijk weg naar Sheffield Wednesday een paar jaar geleden. En ja, nu stond er echt een brede, grote, sterke vent. Die uren die hebben zich wel uitbetaald.
Nou ja, zeker. Maar heeft ook te maken met leeftijd, denk ik. Ja, dus hij zit nu ook een beetje in de kracht van zijn leven. En dus dat heeft daar ook mee te maken. Maar zeker dat heeft hij in Engeland 100% op moeten pakken. Dat daar wordt gewoon heel veel fysiek kracht, maar ook volume hè, in het lichaam gevraagd. En daar heeft hij in moeten investeren. En uiteindelijk zie je dat natuurlijk wel terug bij zo'n jongen. Hij heeft natuurlijk geweldig postuur. Heel mooi, lang en slank van zichzelf. En linksbenig.
Ja. Dus hij maar ook een mooie mooi verdediger. Hè? Want hij heeft ook nog een goede functionele techniek. Een goede inspeelpaas.
Ja, een Nederlands verdediger.
Ja, zeker. En eigenlijk kon je in Waalwijk, dat vond ik toch echt knap van hem. Je kon meteen al zien dat het een meerwaarde was.
Zeker weten. Naast ging je natuurlijk met 3 achterop spelen. Dus aangepast aan RKC 2 spitsen systeem. Dus dat was, daar heeft hij wel maximaal, daar kwam hij goed uit, zeg maar. Doordat hij niet veel in een 1-1 kwam. Dus hij kon het spel goed lezen. Nou, dat verleer je niet. Ook al ben je 100 jaar gebaseerd, dat verleer je niet, dat heb je.
Ja, ze konden ook dus, mooi dubbelen de hele tijd met Van Aken, Van Beek en Bakker.
Hij heeft echt heel degelijk gespeeld. En ik ben echt wel, ik was daar ook wel een beetje ontroerd door dat moment. Ik heb hem ook een bericht gestuurd, moet ik zeggen. Want ik vond het ook een fantastisch moment dat hij het toch heeft waar kunnen maken. En ik ken het verhaal van dat mensen twijfelen of je het überhaupt nog moet willen uitvoeren. He, of je dat nog moet vragen van je lichaam. En dat is mij ook meerdere malen verteld. Dus ik herken wel die emotie ook. En
hoe gaat zoiets mooi. Dan? Dan komt een clubdokter of de dokter van het plaatselijke ziekenhuis naar je toe. En die zegt, Geert, ik zou toch maar eens gaan nadenken over een maatschappelijke loopbaan. Terwijl je al die jaren daarvoor natuurlijk alles opzij hebt gezet om dat ultieme doel te behalen. Of is het niet zo zwart-wit?
Ik denk niet dat het zo zwart-wit is. Ik denk ook niet dat dat elke situatie hetzelfde is. Ik kan alleen vertellen hoe mijn situatie is gegaan natuurlijk. Bij mij, ik was onder behandeling van een van de beste artsen van Nederland op dat moment. Rien Heijboer.
Ja, want jij zat met je knie.
Ongelooflijk positieve man, maar ook heel kundig en heel erg sportminded. Dus die denkt ook mee met jou als speler. Nou, dat is wel heel erg prettig als dat je behandelend arts is, moet ik zeggen. Maar je komt ook wel eens onder de loep bij een andere arts, hè, die bij clubs werkt of misschien wel bij een plaatselijk ziekenhuis. Die schrikken dan wel eens.
Ja.
En die vertellen je wel van dit is wel serieus, vriend. Dat is heel confronterend, omdat zeg maar, dan komt in gevaar wat je het allerliefste doet.
Ja, dat slaat de schrik om je hart.
Dat wordt even aan de kaak gesteld, zeg maar. Dat wordt even bevraagd van of je dat nog wel moet willen. Dat is natuurlijk nooit een discussie, want je gaat daar gewoon voor. En je bent bereid om heel veel op te geven. Alleen, dat is super confronterend en super pijnlijk. Omdat mensen willen je bevragen over iets wat je het allerliefste doet. En waar je heel je ziel en zaligheid in hebt gestopt vanaf als klein jongetje af aan.
Ja, des te knapper is het ook dat hij nu weer terugkeert. En ook meteen op een goed niveau ook terugkeert. Ik heb hem natuurlijk de voorbije weken gevolgd. En het viel mij op trainingen bijvoorbeeld ook al op dat hij qua niveau meteen moeiteloos eigenlijk meedraaide. Ondanks dat hij dus nog een forse conditionele inhaalslag moest maken. Ik heb vorige week ook de oefenwedstrijd tegen Groningen heb ik gezien. En toen kreeg ik al zo'n voorgevoel dat hij wel eens zou kunnen gaan starten tegen RKC Waalwijk. En dit leidt eigenlijk tot de vraag, is Joost van Aken de talisman van SC Heerenveen in de strijd tegen degradatie, Geert?
Ja, kijk, dat is heel optimistisch.
Lichtelijk opportun.
Kijk, voor hem is het een ongelooflijk groot succes. En ik herken ook wat hij zegt, van je geniet van de kleinste dingen, weet je. Zeker misschien wel.
Als er zelfs van een nederlaag kun je nog genieten.
Ja,
van die klote momenten die je meemaakt.
Ja, maar gewoon het moment, weet je. Ik weet nog dat als ik terugkwam, dan was het misschien wat minder weer. En dan hoor je natuurlijk jongens die altijd fit zijn, die klagen daarover. Het weer, het koud en het waait. Als speler heb je dat. Dan denk je daar geen seconde over na, joh. Dan denk je van, hey, hou toch op, man. Wees blij dat je gewoon vrij bent om te bewegen en dingen te doen die je hartstikke mooi vindt. En elke keer zet dat het weer in perspectief. Alleen, hij heeft nu 1 wedstrijd gespeeld. En het is gewoon afwachten hoe zich dat gaat verhouden. Dus hoe herstelt die jongen en hoe kan hij zich weer opladen? Kijk, mentaal zal dat geen probleem zijn. Alleen, fysiek is altijd maar even afwachten of dat heel snel herstelt. Of dat het weer even tijd nodig heeft. Want hij heeft heel lang niet gespeeld onder deze druk en op dit niveau. Dus dat is even afwachten.
Hoe vond je überhaupt dat het ging in dat 5-3-2 systeem? Want dat was de eerste keer dat Ole Tobias dit systeem hanteerde. Hij heeft er de voorbije weken wel een paar keer naar gehint, naar gesuggereerd. Hield die optie ook nadrukkelijk open. ja, nu kon het eigenlijk, omdat je met RKC tegen twee toch wel goede spitsen kwam te staan. Hè, met Michiel Kramer en Jens Otgaard. En het pakte goed uit, want ik heb die twee jongens eigenlijk nagenoeg niet gezien.
Nee, maar ik heb het wel eens eerder op het dat Heerenveen een spelersgroep heeft voor een 5-3-2 systeem. En dan doel ik vooral met name op de backs die we tot onze beschikking hebben. En dan, dan heb je het over Kuip, Woudenberg, maar ook zeker Van Ewijk. Dat zijn jongens die verdedigend in de zone echt heel veel steken laten vallen. Maar als je het hebt over vermogen en drive en snelheid, dan kunnen ze dat wel opbrengen. Dus als ze die vrijheid hebben, dan is dat mogelijk. Maar als je een buitenspeler ook voor je neus hebt staan, dan loop je eigenlijk tegen iemand anders aan. En dat heeft geen zin. Dus ik vind het sowieso een systeem wat goed bij Heerenveen past. Ik maak me wel ergens wel heel erg zorgen dat je één aanpast aan RKC. Even algemeen in de regio.
Ja, dat klopt.
En dat je heel tevreden bent met een punt, met het vertoonde spel. Daar maak ik me heel erg zorgen om.
Ja, dat deel ik wel met jou, want ik was natuurlijk bij die wedstrijd aanwezig en ik bespeurde na afloop in de catacomben van de mensen die ik sprak toch een gevoel dat het midden hield tussen blijdschap en opluchting. Toch ook wel teleurstelling trouwens, dat zei Ole Tobias er ook bij, omdat hij zei dat ze de kansen niet verzilverden en dan doelde hij met name op de eerste helft. Maar het grootste gevaar is nu denken dat het allemaal goed komt. Want ja, je slaat in principe de aanval van Willem II en RKC af. Maar wat ik bespeurde was toch iets van, deze horde is genomen. Nee, die horde is helemaal niet genomen. Die horde was genomen op het moment als Heerenveen daadwerkelijk had gewonnen. Want ze zitten er nu nog steeds middenin.
100% feitelijk waar. Als je kijkt naar de aantal punten, sta je er gewoon bij. En je kan wel zeggen van, die hoorde natuurlijk, we hebben die aanval afgeslagen. Alleen, dat geldt natuurlijk niet voor bijvoorbeeld Sparta heeft bijvoorbeeld wel gewonnen.
Ja, want
komen dan weer twee punten dichterbij.
Jij werkt natuurlijk bij Sparta als de belofte trainer. Ik heb die wedstrijd van jullie ook gezien dan in de samenvatting. Maar ik heb laatst ook de wedstrijd van Sparta tegen PSV. Die heb ik wel helemaal bekeken. Ik zie bij Sparta toch een hoger gevoel van urgentie. Van jongens die het klappen van de zweep kennen in de strijd tegen degradatie dan bij SC Heerenveen.
Dat is toch heel logisch. Dat is heel logisch als je kijkt naar de spelers die Sparta heeft. Dat zijn jongens ik neem even een voorbeeld. Ja, Adil Ouassar, die speelt al 15 jaar betaald voetbal. En die speelt al 15 jaar, misschien 2-3 jaar uitgezonderd. Maar over het algemeen speelt hij altijd aan de onderkant van de Eredivisie. En dat is een speler die precies weet wat daar gevraagd wordt en wat er nodig is om uiteindelijk degradatie te voorkomen.
Ja, Tommy Beugelsdijk, Bart Vriends. Dat soort
vrienden, dat zijn allemaal jongens die gewoon niet snel in de war raken. En dat heb je bij Heerenveen. Moeten we dat allemaal nog zien of ze dat kunnen?
Ja, maar daar maak ik me dus wel verrekte zorgen over. Op het moment als het dan misgaat tegen Heracles, dan wel tegen Sparta. Hè? Want dat is de volgende uitwedstrijd begin april.
Ja,
dan is die paniekknop dus wel ingedrukt. En dan is de vraag van ja, kunnen deze jongens die druk dan wel aan, die erbij komt kijken? Ja, ook omdat ze het nog nooit hebben meegemaakt.
Zeker. Ik denk dat het spanningsveld ligt hem in. Heerenveen heeft kwaliteiten genoeg om zich te handhaven. Of in ieder geval, ik denk dat je jezelf ook hebt bestempeld als degradatiekandidaat. Als je één aan gaat passen aan teams die aan de onderkant van de Eredivisie spelen. Plus als je tevreden bent met een 0-0. Tegen deze ploegen. Dan denk ik dat je jezelf ook bestempelt als een ploeg die daarbij hoort. Ik denk, en nogmaals, het spanningsveld zit hem denk ik in van kunnen we kwalitatief laten zien dat wij niet in de problemen komen. Dus dat we de punten halen op eigen kracht,
ja,
op kwaliteit. En die spelers heb je en die kwaliteit heb je. Of laten we ons meeslepen, krijgen we dat niet voor elkaar en worden we gevraagd, wordt er van ons gevraagd om echt in de overlevingsstrijd te komen. Ja, dat het echt.
Ja, en dan hou je echt je hart vast met deze ploeg en met de enorme druk die dan op die club komt te staan. Want dat zou natuurlijk 100%. een horror scenario zijn op het moment dat Heerenveen daadwerkelijk degradeert. Overigens denk ik, en dat denk jij ook, hè, want dat hebben we eerder ook besproken, dat het uiteindelijk wel goed gaat komen met die laatste wedstrijd tegen Cote Eagles.
Dat Heerenveen de red 1, ze hebben net genoeg punten nu.
Exact.
En 2, het schema geeft ook nog wel echt wel ruimte en mogelijkheden om genoeg punten te halen.
Ja, maar het moet nu wel gaan gebeuren. Het moet nu gaan gebeuren. Ze moeten voor uit de komende twee wedstrijden moeten ze eigenlijk 4 punten gaan pakken.
Ja, duidelijk. Duidelijk verhaal.
Over verhalen gesproken. We hebben later deze week heb ik een verhaal in de krant. En daar heb ik de Heerenveen wat, laten we zeggen, ontleed aan de hand van wat statistieken die ik heb opgevraagd. Een van de hoofdvragen is, in hoeverre verschilt het team van Ole Tobiasse, die nu 6 wedstrijden aan het roer staat als interim trainer, zich tot het team van Johnny Jansen in de eerste 20 wedstrijden? Nou, we hebben allemaal natuurlijk gezien dat Tobiasse vooralsnog 2 punten heeft gepakt met zijn ploeg. Dat er ook nog maar 2 doelpunten zijn gemaakt. Maar je kijkt dan vooral naar de cijfers die daaronder liggen. Bijvoorbeeld de percentages als het gaat om het percentage balbezit, om de paasnauwkeurigheid, het aantal passes, het aantal schoten, het aantal schoten op doel en het aantal schoten geïncasseerd. En guess what? Nagenoeg geen verschil. En eigenlijk verrast me dat niet. Ook omdat Ole Tobiasse zei, ik wil doorgaan op de weg die we hebben ingezet. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, het is, ook dan ook niet verrassend, toch? Kijk, als je een, ik denk als Heerenveen echt een schokeffect had gewild, dan als je dan de hoofdtrainer wegstuurt, dan ga je wel gelijk een ander type trainer. En ik noem even wat Willem II vorig jaar heeft gedaan met een Petrovic bijvoorbeeld.
Ja.
En nu met Hofland ten opzichte van Grim, dan gaat er even wat veranderen en dan hoop je dat de positieve kant op geduwd wordt. En dan vraag je om een schokeffect. Maar blijkbaar is Heerenveen daar niet naar op zoek gegaan. Want ik ga er ook vanuit, toen Tobiasse gevraagd werd, dat hij ook bevraagd is van, ja, hoe ga je het doen? En dat hij dan ook heeft aangegeven, ja, ik ga op dezelfde voet verder, want ik denk dat we hiermee succes gaan halen.
Ja, dus is een logische vraag. Op het moment als de opvolger zegt van, ik ga op dezelfde voet verder, waar moest de voorganger er dan uit?
Ja, dat is een goede vraag die je moet stellen, denk ik, aan de beleidsbepalers.
Ja, goed, uiteraard heb ik die vraag toen ook wel gesteld. En toen ging het ook over al wat langer chagrijn. Hè? Zo werd het toen gezegd. Ik parafraseer nu eventjes, dat al hing rondom de club. En ik heb ook wel uit de spelersgroep destijds vernomen dat er ook wel veel ontevreden geluiden waren. En het spel was tegen PEC Zwolle Eagles, die serie, was het ook echt niet om aan te gluren. En er was domweg ook destijds te weinig draagvlak. Heb ik toen ook geschreven. Alleen dan denk ik wel van, ja, als je dan iets wil gaan forceren, iets fundamenteel wil gaan veranderen, ja, dan is het ook wel handig op het moment als er dan een trainer voor de groep komt die ook daadwerkelijk echt dingen anders gaat doen. In plaats van zeggen dat het door
financieel plaatje aan vast.
Ja, dat ook.
Een financieel plaatje aan vast. Dus dat is ook altijd maar kijken en passen en meten. Want dat is bij Heerenveen natuurlijk ook niet. Er ligt ook niet allemaal meer voorhanden, zoals dat 15 jaar geleden was. Dus dat zijn allemaal afwegingen die gemaakt worden. En uiteindelijk is besloten dat dit de beste oplossing is voor de korte termijn.
Ja, wordt het spel nu wel beter? Want dat vind ik trouwens wel tegen RKC, zeker in de eerste helft. Ik vond het niveau echt wel acceptabel, zeker het eerste half uur.
Ja, maar dat ben ik wel met je eens, hoor. Maar alleen, dan als je dat kijkt dan naar de statistieken, dan moet ik het ook even opnemen voor Johnny Jansen. Omdat, één, hij heeft meerdere wedstrijden gespeeld. Twee, Tobiasse is nog niet uitgedaagd in de tegenstand. Althans, PSV hebben we dan wel gehad. Maar verder zijn het eigenlijk allemaal, en Utrecht, denk ik.
Ja, Utrecht.
En de rest is allemaal clubs rechterrijtje. Dus dat is ook niet heel. Dus die statistieken zijn natuurlijk altijd wel een beetje subjectief. Dus dat is niet helemaal eerlijk. Plus, Johnny had het natuurlijk op een gegeven moment moest het zonder Joey Veerman doen. Maar hij had nog geen vervangers. En die kreeg Ole Tobiasse wel. Die kreeg dan Tom Haaien, Amin Sar, Sidney van Hooijdonk. Ja, dan mag je ook verwachten dat het beter gaat. Ik denk, als je nieuwe spelers had, dan ga je ervan uit dat je spelers had voor de bovenkant van de ploeg en niet aan de onderkant. Dan ga je geen nieuwe spelers verhalen in de winterstop.
Zeker. Ja, en ik moet ook wel zeggen, ik vind Tom Haaien wel gewoon het prima doen, hoor. Dat vind ik wel gewoon een goede vervanger van Joey Veerman. Het is niet hetzelfde niveau als Joey. Maar hij kan wel gewoon goed voetballen en hij vecht heel veel duels uit op dat middenveld. En daar heb ik ook wat cijfertjes van opgevraagd. Hij is eigenlijk met heel veel elementen is hij ook gelijkwaardig aan Joey, waarbij Joey wel natuurlijk veel nadrukkelijker aanwezig was op het veld, hè, als spelbepaler, de speel om wie eigenlijk alles draaide bij SC Heerenveen.
Ja, goed, kijk, je zegt dat Joey, denk ik, richting de goal van de tegenstander uiteindelijk een gevaarlijke was. En dat zie je denk ik ook terug in de statistieken als je kijkt naar doelpunten of assisten.
Dat klopt.
En Haaien komt natuurlijk vaak nog lager aan de bal. Dus echt bij de verdedigers in de buurt om ballen te halen. En vandaar zijn passing te verspreiden. Ik vind ook dat hij het hartstikke behoorlijk doet. En alleen, ik vind het niet vergelijkbaar. Ik vond Joey daarin wel nog wel een niveau hoger.
Absoluut hoor. En hoe kijk jij er nu tegenaan met betrekking tot het duel met Heracles? Vrijdagavond om 8:00 in het Abelenstra Stadion is het uur. Het moment van de waarheid, is dat nu aangebroken? De finale, ja, we kunnen alle clichés die er zijn wel erop loslaten. Maar ik denk dat we toch wel een beetje in die richting moeten gaan zoeken, toch?
Ja, je komt wel richting de laatste finales. Hè? Elke wedstrijd is een finale. En de volgende wedstrijd is de allerbelangrijkste die we spelen dit seizoen. Daar kan je niet omheen. Alleen, Heracles is ook een heel wisselvallige ploeg. En Heerenveen, kijk, ik hoop gewoon. En ik ga er ook vanuit dat we het spel waar we nu een beetje positief gevoel aan over hebben gehouden. Hè? Tenminste, zo wordt dat wel verkondigd. Nou, je hebt ook 2 keer de 0 gehouden. Dus dat is ook gewoon hartstikke prima. 2 uitwedstrijden, dat gebeurt ook niet zomaar. RKC scoort ook vaak gewoon wel thuis. En dus dat snap ik dat best wel een positief gevoel kan opwekken. Alleen nu gaat het erom, thuis, Heracles, vrijdagavond. Ja, dat moet een ongelooflijk feest worden. En daar moet alles eigenlijk de positiviteit meegenomen worden. En uiteindelijk het showmoment voor het eigen publiek. Dat zou een geweldig scenario zijn waarbij je ook jezelf gelijk op een hele andere positie zet binnen de competitie.
Ja, de conclusie zou kunnen zijn, deze 2 wedstrijden die mocht je niet verliezen. En nu komen er echt wedstrijden aan die je zelf moet gaan winnen, toch?
Zo kan je het stellen. Alleen, ik denk dat Heerenveen, ook gezien de spelers die we hebben, is het wel zo dat je thuiswedstrijden tegen alle ploegen, dan heb ik het even over NEC, heb je de Fortuna of Heracles, dan moet je echt spelen om te winnen. En ik snap als je een uitwedstrijd hebt waarbij je in een hele zware serie terechtkomt, dat het ook wel eens even, dat je even zoiets hebt van, oké, jongens, maar deze moeten we eigenlijk niet verliezen. Dus dat is een beetje de crux.
Onvoorstelbaar, wat vliegt de tijd. Het is tijd voor de oud-speler van de week. En Geert, wie heb je meegenomen?
Ja, ik zat aan Joost te denken, want Joost, dat moment is natuurlijk fantastisch. Ook een oud-speler, maar is ook weer een nieuwe speler. Ik ga voor Klaas-Jan Huntelaar.
Ja, die was
nieuwe
in het nieuws.
Technische man bij Ajax.
De rechterhand van Gerry Hamstra in Amsterdam.
Nou, dat is toch mooi. Ja, ik vind het wel. Ja, ik heb wel altijd heel veel bewondering voor Klaas-Jan. En ik vind het, wat ik ook wel leuk vind, is dat hij... als je andere mensen over hem hoort praten, dan is hij wel een bijzonder, is hij gewoon wel een bijzondere persoonlijkheid. En dan kijk even naar Rafa van der Vaart, heeft er wat over gezegd.
Ja, ik hoorde het bij Studio Voetbal.
Zegt er wat over. Gert-Jan Verbeek zegt er wat over. Ik vind dat toch wel, dat denk ik altijd van, dat volg ik ook wel. Als je kijkt naar zijn carrière, is fantastisch. Bij Heerenveen 2004, 2005 en 2005.
Ja, anderhalf jaar bij Heerenveen.
2006. Ja. Nou, in totaal, 60 potjes gespeeld, 40 goals gemaakt, zoiets. En de exacte cijfers heb ik even niet. Want Wikipedia is dat is altijd een site die je zelf ook een beetje kan beïnvloeden als het je gegund is. Dus, maar zijn carrière overal, meer dan 600 wedstrijden, meer dan 350 goals. Krankzinnig mooie carrière gehad. Bij de allergrootste clubs van de wereld gespeeld. En nu komt hij terug bij Ajax in een, in eerste instantie ondersteunende rol. Of een,
volgens mij gaat hij Gerry Hamstra, die wij natuurlijk goed kennen, nog vanuit Heerenveen assisteren. En ja, volgens mij is het nu nagenoeg precies een jaar geleden dat Gerry Hamstra vertrok bij SC Heerenveen. Hè? En als je toen een jaar geleden tegen mij had gezegd dat Gerry Hamstra tijdelijk de technische baas bij Ajax was, omdat Mark Overmars dickpics had verstuurd en Klaas-Jan Huntelaar zijn rechterhand zou gaan worden, dan had ik echt gezegd van, joh, drink er nog één, weet je wel?
Ja.
Dus het bewijst ook weer hoe onvoorspelbaar het allemaal is.
Gezien de omstandigheden kan dat natuurlijk op deze manier gewoon gebeuren. En het is ontzettend onvoorspelbaar. Maar ik vind het wel mooi dat Huntelaar weer terug is in een rol, maar ook in het Nederlands voetbal. Want hadden we ook kunnen kiezen, denk ik wel, voor iets bij Schalke of zo. Ja, heeft natuurlijk ook ontzettend veel jaren gespeeld. En hoe? Dus dat had ook gekund. Maar hij is gewoon weer terug in Nederland. Ja, alleen niet bij Heerenveen, helaas.
Een ontzettend aardige kerel lijkt het me ook. Ik weet nog een paar jaar geleden, toen hadden wij een verhaal met hem in de krant. Toen hij nog speler was van Ajax. En toen had mijn collega Anne-Rol van der Meer gevraagd of hij wilde meewerken aan een verhaal om terug te blikken op zijn tijd bij SC Heerenveen. Nou, dat verzoek toen ingediend via de persvoorlichting van Ajax. En hij was meteen enthousiast. Tuurlijk, kom maar langs. En alle tijd. Ja, dat vind ik ook mooi op het moment als je dan spits bent geweest bij Ajax, bij Real Madrid, AC Milan, een icoon van Schalke bent geworden. Ja, dat je dan dit soort dingen ook gewoon nog steeds wel leuk vindt om te doen. Of misschien deed hij het ook wel met frisse tegenzin, maar hij maakt in ieder geval uitgebreid tijd.
Ja, ik denk gewoon dat het wel bij zijn persoonlijkheid past. Als je hem, hij komt een beetje uit het oosten van het land, dus dat is ook vrij normaal. En ik vraag me ook af of hij met oud-Heerenveen nog een keer mee wil doen, want voor ons een ongelooflijke aanwinst.
Nou, als Klaas-Jan Huntelaar luistert, dan bij deze. Je hebt een uitnodiging
ontvangen. Dat kan bijna niet anders. Je komt niet aan deze podcast.
Ik weet het haast wel zeker. Geert, we gaan het allemaal weer meemaken. Komende vrijdag Heracles. En daar gaan wij uiteraard uitgebreid over naspreken. Dank voor je tijd en tot snel.
Oké, man.
Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.